Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 95 en wij lezen Rechters hoofdstukken 19 tot en met 21 en Psalm 148. Hiervoor gebruiken wij de Wiedebrodvertaling uit 1995. En u kan alle afgelopen uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Veroveringen en Rechters. En wij zijn bijna aanbeland aan het einde van deze tijdsperiode. Vandaag lezen wij de laatste hoofdstukken van het boek Rechters. En dan lezen wij de komende 3 dagen nog de eerste 8 hoofdstukken van het eerste boek Samuel. Daarna onderbreken wij voor 8 dagen onze lezing uit het Oude Testament om samen ons eerste evangelie te lezen. En dat is het evangelie volgens de heilige apostel Johannes. Nadat we dit evangelie gelezen hebben, pikken wij terug de draad op van het Oude Testament. En dan lezen wij verder in het eerste boek Samuel vanaf dat het volk van Israël een koning heeft. En dat is voor ons de tijdsperiode het koninkrijk. Beste luisteraars, laten wij dan vandaag het boek Rechters uitlezen. En niet vergeten, wij lezen ook nog Psalm 148. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Rechters hoofdstuk 19. Schandtaad in Gibea. In die tijd, toen er nog geen koning in Israël was, woonde er diep in het bergland van Ephraim een leviet die een bijvrouw had uit Bethlehem in Juda. Die bijvrouw was hem ontrouw en ging terug naar haar ouderlijk huis in Bethlehem in Juda. Zij was daar 4 maanden toen haar man met een knecht en een span ezels naar haar toe ging om haar hart te vermurwen en haar weer mee te nemen. Zij liet hem binnen in het huis van haar vader en toen de vader van de jonge vrouw hem zag, was hij blij hem te ontmoeten. Op aandringen van zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, bleef hij 3 dagen bij hem. Zij aten en dronken en overnachten er. Op de ochtend van de 4e dag maakte de leviet aanstalten om te vertrekken. Maar de vader zei tegen zijn schoonzoon: versterk je eerst met een stuk brood voor je weggaat. Zij gingen weer zitten en aten en dronken samen. Vervolgens zei de vader van de jonge vrouw tegen de man: blijf nog een nacht hier, gun je dat genoegen toch? En ofschoon de leviet al klaar stond om te vertrekken, drong zijn schoonvader zo aan dat hij toch weer bleef overnachten. De 5e dag wilde hij weer in alle vroegte vertrekken. Maar opnieuw zei de vader van de jonge vrouw: versterk je eerst en wacht tot de namiddag. Nadat zij samen hadden gegeten en de man aanstalten maakte om met zijn bijvrouw en zijn knecht te vertrekken, zei zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw: de dag is nu bijna om, blijf nog een nacht. De dag is bijna voorbij, blijf toch hier. Gun je dat genoegen, dan kun je morgen vroeg op weg naar huis. Maar de man wilde niet langer blijven. Hij ging op weg en kwam met zijn span gezadelde ezels en zijn bijvrouw in de buurt van Jebus, dat wil zeggen Jeruzalem. Toen zij dicht bij Jebus waren, was de dag al ver gevorderd en de knecht zei tegen zijn heer: laten wij naar die stad van de Jebusieten gaan en daar overnachten. Maar zijn heer antwoordde: nee, wij slaan niet af naar een vreemde stad waar geen Israëlieten wonen. Wij gaan door naar Gibea. Hij zei tegen zijn knecht: wij moeten tot Gibea of Rama zien te komen en in een van die plaatsen overnachten. Zij trokken dus verder en zetten hun reis voort. Toen zij in de buurt van Gibea kwamen, ging de zon onder. Zij gingen van de weg af om in Gibea te overnachten. In de stad gingen zij op het plein zitten. Niemand nam hem voor de nacht in zijn huis. Maar toen kwam er een oude man in de avond terug van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit het bergland van Ephraim en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners zelf waren Benjaminieten. Toen de oude man de reiziger op het plein opmerkte, vroeg hij: waar gaat u heen en waar komt u vandaan? De leviet antwoordde: wij zijn op doorreis van Bethlehem in Juda naar een plaats diep in het bergland van Ephraim. Daar kom ik vandaan. Ik ben naar Bethlehem in Juda geweest en ben op weg naar huis. Ook al is er niemand die mij onderdak geeft. Wij hebben wel stro en voer voor onze ezels. Ook heb ik brood en wijn voor mezelf, voor uw dienares en voor de knecht die uw dienaar bij zich heeft. Wij komen dus niets tekort. Toen zei de oude man: wees welkom, wat u ook nodig hebt, ik zorg ervoor. In geen geval mag u vannacht op het plein blijven. Hij nam hem mee naar zijn huis. Hij gaf voer aan de ezels. Zij wasten hun voeten en aten en dronken. Terwijl zij zich te goed deden, werd het huis omsingeld door een troep onverlaten uit de stad. Zij bonsden op de deur en riepen naar de oude man, de eigenaar van het huis: breng die gast van je naar buiten, wij willen omgang met hem hebben. Maar de eigenaar van het huis ging naar buiten en zei: nee, broeders, nu die man in mijn huis te gast is, mogen jullie hem geen kwaad doen, en zo'n schanddaad mag je zeker niet begaan. Ik zal mijn dochter, die nog maagd is, en de bijvrouw van de man naar buiten brengen. Verkracht die maar en doe met hen wat je wilt. Maar met deze man kunnen jullie zoiets schandelijks niet doen. De mannen wilden daar niet van horen. Maar toen de leviet zijn bijvrouw vastgreep en naar buiten bracht, hadden zij gemeenschap met haar en misbruikten haar de hele nacht door. Pas tegen de ochtend lieten zij haar met rust. Bij het aanbreken van de dag bereikte de vrouw het huis waar haar meester te gast was. Maar voor de deur bezweek zij en lag daar tot het dag was. Toen haar meester 's ochtends de deur van het huis opendeed om naar buiten te gaan en zijn reis voor te zetten, zag hij daar voor de deur zijn bijvrouw liggen, met haar handen op de drempel. Hij zei tegen haar: sta op, wij gaan verder. Maar er kwam geen antwoord. De man legde haar op zijn ezel en ging naar zijn woonplaats. Zodra hij thuis was, nam hij een mes, sneed het leek van zijn bijvrouw in 12 stukken en stuurde die naar alle gebieden van Israël. Iedereen die het zag, zei: zoiets is nog nooit gebeurd. Zoiets hebben wij in Israël nog niet meegemaakt, vanaf de dag dat de Israëlieten uit Egypte trokken tot op de dag van vandaag. Denk erover na. Beraad u en neem een beslissing. Hoofdstuk 20. De strijd tegen de Benjaminieten. Toen gingen alle Israëlieten van Dan tot Berseba en ook uit Gilead op weg. En als één man kwam de hele gemeenschap samen bij de Heer in Mispa. De leiders van heel het volk, van alle stammen van Israël, namen deel aan de vergadering van het volk van God. 400.000 man voetvolk met zwaarden gewapend. De Benjaminieten hoorden dat de Israëlieten naar Mispa waren getrokken. De Israëlieten zeiden: Vertel ons hoe het misdrijf heeft plaatsgevonden. De leviet, de man van wie de vrouw vermoord was, nam het woord en zei: Ik was met mijn bijvrouw naar Gibea en Benjamin gegaan om daar de nacht door te brengen. Maar de burgers van Gibea kwamen op mij af en omsingelden 's nachts het huis. Zij wilden mij vermoorden. Zij hebben mijn bijvrouw verkracht en zij is gestorven. Toen heb ik haar lijk in stukken gesneden en die naar alle delen van het gebied van Israël gestuurd, omdat er een misdaad begaan was, een schanddaad in Israël. Israëlieten, u bent nu hier. Overleg met elkaar en neem een beslissing. Heel het volk stond als één man op en verklaarde: Niemand van ons gaat terug naar zijn tent, niemand gaat naar huis. En dit doen wij met Gibea. Wij trekken tegen de stad op. Uit alle stammen van Israël wijzen wij door het lot mannen aan. 10 op de 100, 100 op de 1000, 1000 op de 10.000, om proviant te halen voor het leger. Dat leger zal dan aan Gibea en Benjamin de schanddaad vergelden die zij in Israël begaan hebben. Zo sloten alle Israëlieten zich aaneen, om gezamenlijk tegen de stad op te trekken. De stammen van Israël stuurden boden door heel de stam Benjamin en lieten zeggen: Hoe kon zoiets ergs bij u gebeuren? Lever die onverlaten uit Gibea aan ons uit, dan brengen wij hen ter dood en roeien het kwaad in Israël uit. Maar de Benjaminieten wilden niet luisteren naar de Israëlieten, hun broeders. Uit al hun steden kwamen zij naar Gibea om te vechten tegen de Israëlieten. Bij de telling van de Benjaminieten die toen werd gehouden, bleken er uit de andere steden 26.000 gewapende mannen te zijn, 700 weerbare mannen van Gibea zelf niet meegerekend. En dat leger waren 700 linkshandige soldaten, slingeraars, die met hun steen zo haarfijn konden mikken dat ze nooit misten. Ook de andere Israëlieten, zonder Benjamin, werden geteld. Het waren 40.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. De Israëlieten trokken naar Bethel en wenden zich tot God met de vraag: Wie van ons moet voorop gaan als wij tegen Benjamin optrekken? De Heer antwoordde: Juda gaat voorop. De volgende ochtend sloegen de Israëlieten hun kamp op voor Gibea. De Israëlieten trokken uit tegen Benjamin en stelden zich op voor de aanval. Maar de Benjaminieten kwamen de stad uit en sloegen die dag 22.000 Israëlieten neer. De Israëlieten hielden vol en stelden zich weer op voor de strijd, op dezelfde plaats als de vorige dag. Zij gingen naar de Heer en klaagden tot de avond hun leed voor het aangezicht van de Heer. Ten slotte raadpleegden zij de Heer en vroegen: Moet ik opnieuw de zonen van mijn broeder Benjamin aanvallen? En de Heer zei: Ja, val hen aan. De volgende dag gingen de Israëlieten weer tot de aanval over. Maar ook die tweede dag kwam Benjamin de stad uit. En opnieuw sloeg hij 18.000 gewapende Israëlieten neer. Toen gingen alle Israëlieten, het hele leger, naar Bethel. Zij zetten zich neer voor de Heer en klaagden daar. Zij vasten die dag tot de avond en droegen aan de Heer brand en slachtoffers op. Ten slotte raadpleegden zij de Heer. In die tijd stond de ark van het verbond van God in Bethel. Phinehas, zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, deed er dienst. Zij vroegen: Moet ik nu nog eens uittrekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin, of moet ik het opgeven? De Heer antwoordde: Ruk uit. Morgen lever ik hen aan u uit. Toen legden de Israëlieten rondom Gibea hun troepen in een hinderlaag. De derde dag rukten de Israëlieten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich weer op voor de strijd tegen Gibea, net als de vorige keren. Ook nu kwamen de Benjaminieten uit de stad het leger tegemoet. Zij lieten zich daarbij ver van de stad weglokken. Eerst ging het net als de vorige keren. Zij sloegen enige Israëlieten neer op de weg die door het open veld van Gibea naar Bethel voert, ongeveer 30 man. Toen dachten de Benjaminieten: we hebben hen alweer verslagen, net als de vorige keren. Maar de Israëlieten hadden afgesproken: wij gaan op de vlucht en lokken hen van de stad weg, de wegen op. Zo maakten de Israëlieten een terugtrekkende beweging en stelden zich in Baal-Tamar weer op. Intussen kwamen de verdekt opgestelde Israëlieten uit hun schuilplaatsen bij Gibea tevoorschijn. Zij drongen door tot vlak voor Gibea, 10.000 weerbare mannen uit heel Israël. De strijd was hevig en de Benjaminieten zagen niet dat hun ondergang nabij was. De Heer sloeg Benjamin onder de ogen van Israël en de Israëlieten doodden die dag 25.100 gewapende Benjaminieten. De Benjaminieten zagen dat zij verslagen waren. De Israëlieten trokken zich terug, omdat zij rekenden op de troepen die zij bij Gibea in een hinderlaag hadden gelegd. Deze troepen kwamen snel op Gibea af, overrompelden de stad en doodden alle inwoners met het zwaard. Zij hadden met de Israëlieten afgesproken dat zij vanuit de stad een rooksignaal zouden geven. Nadat het gevecht begonnen was, weken de Israëlieten terug. De Benjaminieten, die al een dertigtal van hen gedood hadden, dachten: wij hebben hen opnieuw verslagen, net als in het eerste gevecht. Toen begon uit de stad een rookkolom op te stijgen, het afgesproken signaal. De Benjaminieten keken op en zagen de hele stad in vlammen opgaan. De Israëlieten gingen opnieuw tot de aanval over. De Benjaminieten raakten in paniek, want zij zagen dat hun ondergang nabij was. Zij sloegen voor de Israëlieten op de vlucht, de kant van de woestijn uit. Zij konden echter de strijd niet ontlopen. De Israëlieten uit de stad sneden hun de pas af en sloegen hen neer. Zij sloten de Benjaminieten in, achtervolgden hen en joegen hen voort tot aan de oostzijde van Gibea, zonder hun rust te gunnen. 18.000 Benjaminieten sneuvelden, allen strijdbare mannen. De Benjaminieten sloegen op de vlucht de woestijnen naar de rots van Rimon. Maar op de weg daarheen wisten de Israëlieten nog 5.000 man van hen te doden. Bij de achtervolging tot Gibeon sloegen zij 2.000 Benjaminieten neer. Van Benjamin sneuvelden op die dag in totaal 25.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. 600 mannen sloegen op de vlucht de woestijn in, naar de rots van Rimon, en op die rots hielden zij 4 maanden lang stand. De Israëlieten keerden terug naar de Benjaminieten in de stad en sloegen hen met het zwaard, mensen en dieren, alles wat er te vinden was. Ook alle andere steden werden in brand gestoken. Hoofdstuk 21. Voortbestaan van Benjamin. In Mispa hadden de Israëlieten gezworen dat niemand zijn dochter aan een Benjaminiet ten huwelijk zou geven. Toen ging het volk naar Bethel, ging daar voor het aangezicht van de Heer zitten en klaagde met groot misbaar tot de avond toe. Zij zeiden: Heer, God van Israël, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat er nu een stam van Israël ontbreekt? De volgende ochtend bouwde het volk een altaar en droeg brand en slachtoffers op. Toen vroegen de Israëlieten: welke stam van Israël is niet naar de vergadering bij de Heer gekomen? Er was namelijk plechtig gezworen dat ieder die niet naar de Heer in Mispa zou komen, ter dood gebracht zou worden. De Israëlieten hadden medelijden met hun broeder Benjamin. Nu is er 1 stam uit Israël weggesneden. Kunnen wij nog iets doen om voor de overledenen vrouwen te vinden? Ook al hebben wij bij de Heer gezworen dat wij onze dochters niet aan hen ten huwelijk zouden geven? Daarom vroegen zij: welke stam van Israël is niet naar de Heer in Mispa gekomen? Het bleek dat van Jabes en Gilead niemand naar het kamp was gekomen voor de vergadering. Want toen het volk werd geteld, was er niemand uit Jabes en Gilead. Daarop stuurde de vergadering er 12.000 strijdbare mannen heen met het bevel: dood de inwoners van Jabes en Gilead met het zwaard, maar ook de vrouwen en kinderen. Zo moet u het doen. Alle mannen moet u aan de vernietiging wijden, en ook de vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man. Onder de inwoners van Jabes en Gilead vonden zij nog 400 huwbare meisjes die geen gemeenschap met een man gehad hadden. Die namen zij mee naar het kamp in Silo, in Kanaan. Toen stuurde de hele vergadering mannen naar de Benjaminieten op de rots van Rimmon om met hen te onderhandelen en vrede te sluiten. De Benjaminieten keerden daarop terug en zij kregen de vrouwen van Jabes en Gilead die in leven waren gelaten. Maar er waren niet genoeg vrouwen voor al de Benjaminieten. Het volk had medelijden met Benjamin, omdat de Heer een bres had geslagen in de stammen van Israël. Daarom vroegen de oudsten in de vergadering: hoe kunnen wij de overledenen aan vrouwen helpen nu in Benjamin de vrouwen gedood zijn? Zij zeiden: het bezit van de overlevenden hoort Benjamin toe. Er mag geen stam uit Israël verdwijnen. Maar wij mogen hun onze dochters niet ten huwelijk geven, nu Israël gezworen heeft: vervloekt diegene die aan een Benjaminiet een vrouw ten huwelijk geeft. Toen dachten zij aan het jaarlijkse feest ter ere van de Heer in Silo. Silo ligt ten noorden van Bethel, ten oosten van de weg van Bethel naar Sichem en ten zuiden van Libona. En zij droegen de Benjaminieten op: jullie gaan in de wijngaarden op de loer liggen, en als jullie de meisjes van Silo uit de stad zien komen om een rijdans uit te voeren, komen jullie tevoorschijn. Dan grijpt ieder een meisje uit Silo en neemt haar als vrouw mee naar Benjamin. En als hun vaders of broers zich bij ons komen beklagen, dan zeggen wij: niet iedereen heeft in de oorlog een vrouw kunnen bemachtigen, en tenslotte hebt u ze niet zelf aan hen ten huwelijk gegeven, en bezondigt u zich dus niet. De Benjaminieten deden dat. Ieder greep een van de dansende meisjes en zij namen die als hun vrouwen mee naar hun eigen gebied. Zij bouwden hun steden op en gingen er weer wonen. Toen gingen de Israëlieten daar vandaan, ieder naar zijn eigen stam en geslacht. Zij gingen daar vandaan, ieder naar zijn eigen gebied. In die tijd was er in Israël nog geen koning. Iedereen deed wat hij goed vond. Psalm 148. Zijn pracht straalt over aarde en hemel. Halleluja. Loof de Heer vanuit de hemel. Loof hem, jullie hoog daarboven. Loof hem, al zijn herauten, loof hem heel zijn legermacht. Loof hem, zon en maan, loof hem, stralende sterren. Loof hem, jij hoogste hemel en wateren boven de hemel. Zij moeten de naam van de Heer loven. Een woord van hem en zij waren geschapen. Hij houdt ze op hun plaats voor altijd en eeuwig. Hij stelt de wet waaraan niet wordt getornd. Loof de Heer vanaf de aarde, alle zeemonsters en diepten van de zee. Vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die zijn woord voltrekt. Alle bergen en heuvels, vruchtbomen en ceders, wilde dieren en tamme dieren, alles wat krioelt op de grond of vliegt in de lucht. Koningen van de aarde en alle volken, bestuurders en rechters op aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, jeugd en ouderdom samen. Zij moeten de naam van de Heer loven. Zijn naam alleen is verheven. Zijn pracht straalt over aarde en hemel. De horen van zijn volk richt hij op. Al zijn getrouwen moeten hem loven. Israël, het volk dat hem naderen mag. Halleluja. Thank you. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 95 en we hebben zo net Rechters hoofdstukken 19 tot en met 21 en Psalm 148 gelezen. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Augustinus van Hippo over de psalm die wij zojuist gelezen hebben. Ten slotte, wat valt er niet van God te verwachten, voor wie niets moeilijk is? Hij doet grote dingen net zo gemakkelijk als kleine. Hij wekt de doden op, zoals hij de levenden schept. Als een schilder met hetzelfde vakmanschap een muis kan maken en een olifant. Verschillende onderwerpen, één en dezelfde kunst. Hoeveel te meer God, die sprak en zij waren er, beval en zij werden geschapen. Wat kan moeilijk zijn voor hem die met één woord alles tot stand brengt? Hij schiep met gemak de engelen boven de hemelen, met evenveel gemak de lichten in de hemel, met evenveel gemak de vissen in de zee, met evenveel gemak de bomen en dieren op de aarde. Grote dingen met dezelfde eenvoud als kleine. Het was uiterst eenvoudig voor hem om alles uit niets te maken. Is het dan verbazingwekkend dat hij enkele oude mensen een zoon gaf? Beste luisteraars, hartelijk bedankt om nog altijd op deze dag 95 met ons samen de Bijbel te lezen. Morgen zetten wij ons avontuur verder met dag 96 en dan beginnen wij aan een nieuw boek. Wij lezen namelijk uit het eerste boek Samuel, hoofdstukken 1 en 2 en Psalm 149. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.